Ziet ge niet, oren hebbende, hoort gij niet? Maar het is toch wel frappant dat hier dan gelijk een genezing van een blinde plaatsvindt. Datzelfde zien we ook in hoofdstuk 7. Daar weet je nog de geschiedenis van de genezing van die doofstomme. Het vers, beginnen bij hoofdstuk 7, vers 31. En dan zien we in hetzelfde hoofdstuk 7, de versen 14 tot en met 16, daar gaat het ook over het horen. Hij hoort mij allen en verstaat. En dan vers 16, zo iemand oren heeft om te horen, die horen. Dan legt de Heer Jezus wel nadruk op het horen. En dan zien we daarna een genezing van een dove. Hier in hoofdstuk 8, in vers 18, verwijzing naar de ogen. En dan in vers 22, een genezing van een blinde. Het staat er toch wel zo. Wel nu, de Heer Jezus kwam te Bethsaida. Dat was een stadje gelegen aan de oostkant van het meer van Galilea, bij de monding van de Jordaan, en de mensen brachten tot hem een blinde. Want ze wisten ook daar dat hij zieken genas, dat hij blinden het gezicht kon geven en dat hij wonderen kon doen. En ze brachten hem, daar staat er, opdat hij hen zou aanraken. Dus die blinde werd gebracht. Want ze dachten, de Heer Jezus zal hem wel aanraken. Dat heeft hij immers vaker gedaan. En dan zal hij ook weer ziende worden. En nu is het merkwaardige verschijnsel dat wanneer deze blinde gebracht wordt tot de Heer Jezus hem aanraakt, maar er gebeurt niets. Want de Heer Jezus raakt hem aan in die zin dat hij hem bij de hand nam. De Heer wilde hem helemaal niet genezen hier. Wilde hem ook hier niet genezen door aanraken. Hij wil die blinde bij de hand nemen. Hij wil hem apart nemen. Buiten het dorp, net als bij die doofstomme. Ook buiten de mensen. Buiten het gezichtsveld van de omstanders. En we zien ook eigenlijk overeenkomst in de genezing van de doofstomme en de genezing van deze blinde te Bethsaida. We zien overeenkomsten. We zien het wegleiden om alleen met die persoon te zijn, persoonlijk met hem omgang te hebben, buiten de stad. We zien ook het gebruik van speeksel en handoplegging, aanraking van de oren, de tong en de ogen. We zien ook een volledig herstel, al is de weg verschillend, toch een volledig herstel in beide wonderen. En ten vierde zien we ook een verbod om hierover te spreken. Dat ze niet over mochten spreken. We weten ook uit de evangelie dat de meeste genezingen, voor zover wij dat kunnen zien, plaatsvonden in het openbaar. En iedereen kon het ook zomaar zien wat de Heer Jezus deed. En de scharen stonden versteld van zijn leer. Genezingen vonden terstond plaats in het openbaar. Maar hier, net in hoofdstuk 7, de genezing van de doofstomme, en hier hoofdstuk 8, de blinde, dat vindt dus plaats buiten de gemeenschap van de mensen. Waarom? Waarom doet de Heer Jezus dat? Waarom neemt hij die man apart? Nu kunnen wij wel zeggen, en dat is ook een hele mooie gedachte, en dat is bijbels gezien ook heel legitiem, dat wanneer de Heer bemoeienissen heeft met een mens, dan zijn dat persoonlijke bemoeienissen. Heel persoonlijk, dat is helemaal waar. Daar spreekt de schrift van. Zijn persoonlijke omgang. En Gods verborgen omgang vinden. Of wie heeft lust de Heere te vrezen. Dat zijn persoonlijke zaken. Dat is waar. Dan mag je hier ook gerust afleiden. Maar het heeft nog wel iets anders te betekenen in dit gedeelte waarin het staat. De Heere Jezus is de barmhartige hoge priester. Hij is bewogen met alle nood. Nooit wijst hij iemand af die tot hem gebracht wordt. Bemoedigende gedachten. De Heere Jezus is barmhartig, ook nu dezelfde. Maar de Heere Jezus is ook bewogen met het feit dat de mensen te veel naar de wonderen kijken en niet naar hem. Want hij weet dat hij het leven is. Het gaat niet om de gaven die hij geeft. Het gaat niet om de genezingen, om de wonderen. Het gaat om hem. Het moet een persoonlijke band zijn tussen die mensen en hem. En die mensen die kijken te veel naar de wonderen. De Heere Jezus wil ook de aandacht afleiden van het wonder. De mensen moeten niet zozeer naar de wonderen kijken, ze moeten naar hem zelf kijken. En natuurlijk komen de mensen straks heus wel achter dat de Heere Jezus een wonder gedaan heeft bij deze blinde en dat de Heere Jezus hem genezen heeft. Daar komen ze heus wel achter, maar de nadruk moet hier niet liggen op de wonderen, maar dat Christus zelf de zaligmaker is. En de Heere Jezus wil ook hier niet het idee geven dat hij een wonderwerker is, maar ze moeten weten wie hij zelf is. En we weten ook heus wel dat één enkel woord van de Heere Jezus zou genoeg geweest zijn. Eén aanraking zou volkomen genoeg zijn en die blinde had kunnen zien en het was allemaal klaar. Maar de Heere gebruikt een omweg. Dat is ook een mooie gedachte. De omweg. Zo gebeurt het toch ook. Ook in geestelijke zaken. Dat de Heere zaken leert door middel van een omweg. Niet rechtstreeks. Maar langs een omweg. Dus dat de Heere leert. Niet zoals wij het verwachten. Maar anders. Soms laat de Heer ook iets gebeuren in het dagelijkse leven. Misschien een tegenslag of een moeite of zorgen waar we in terechtkomen. Die ons dan uitdrijven naar God toe. De weg is ook verschillend. Dat zien we hier ook. Blinde Bartimaeus wordt zo genezen. Deze blinde wordt meegenomen naar buiten, entje lopen, verder, buiten een gezichtsveld van de mensen. Er zullen wat discipelen bij geweest zijn. Maar persoonlijk anders, een ander weg. En, ja, dat is ook een hele legitieme gedachte. Hoe bekeert God mensen? Daar zou veel over te zeggen zijn. Maar de Heere bekeert niet mensen op dezelfde wijze. Ze leren wel allemaal hun zonden bewenen. Paulus wist ook van de tranen van Timotheus. En ze leren ook de genade van de Heere Jezus omhelzen, wat Paulus tegen Timotheus zou zeggen, Jezus Christus, die onze hoop is. Dat leert de Heer. Zonde en genade noemen we dat. Maar de weg waar langs kan verschillend zijn. Het was bij Saulus van Tarsen ook heel anders. En er zijn vele voorbeelden van Abraham, Isaac, Jacob. Abraham geroepen uit de afgoden vandaan. Isaac van jongs af aan opgevoed. Weinig schokkende gebeurtenissen. Jacob, de man van Bethel, daarna van Pniel, enzovoort, enzovoort. Hier zie je het ook, de Heere geneest, maar op verschillende wijzen. De Heer is vrij hoe hij dat doet. Het is dezelfde God die de bekering bewerkt. Maar de Heere geeft ook geen verantwoording waarom hij de een anders leidt dan de ander. God is ook soeverein. En het is ook de schoonheid van zijn werk, dat de Heere op verschillende wijzen, op individuele wijze, zijn kinderen tot zich trekt. Eén ding valt ons hier wel duidelijk op, dat die blinde geleidelijk aan gaat zien. Niet in één ogenblik, geleidelijk. Het zijn verschillende stappen. Eerst wordt die blinde tot de Heer Jezus gebracht. En die blinde zal wel vol verwachting daar gestaan hebben voor de Heer Jezus. Maar er gebeurde niets. De Heer Jezus neemt hem bij de hand. En ze gaan lopen buiten de stad. En dan? Dan gaat de Heer Jezus hem genezen. Maar niet in één keer. Maar eerst ziet hij de mensen als bomen wandelen. Het was nog vaag. Het was niet duidelijk. En daarna wordt het gezichtsvermogen volkomen hersteld. En toen zag hij alle mensen. Ook ver weg. Dichtbij, hij zag het klaar, dus helder, duidelijk. En zo zien we hierin ook een wijze van hoe de Heilige Geest een mens tot bekering leidt. Wij zijn ook van nature blind, blind en onwetend over zaken betreffende onze zielen. En bekering is een verlichting. Het is een omzetten vanuit de duisternis naar Gods wonderbaar licht. Het is een omzetten van de blindheid, een geestelijke blindheid, tot het zien van het koninkrijk van God. Maar weinigen van hen die bekeerd worden, zien dit allemaal onmiddellijk even helder. In het begin is er nog verwarring. In het begin kan er ook nog wat meer emotie zijn. Allemaal heel goed bedoeld. Maar dat we toch de waarheid nog niet duidelijk zien. Die blinden die onder de bearbeiding van de Heer Jezus zag ook eerst de mensen als bomen wandelen. Maar nadat de Heer werkt, kan het ook heel goed zo zijn dat bij een jong kind van God het onderscheidingsvermogen nog moet toenemen. Kind wordt niet met een baard geboren, zeiden de mensen vroeger. Er is een opwas, een groei daarin. En dat de Heilige Geest dieper gaat werken. En dat er dan wel een duidelijke onderscheid komt in het hart van zo'n persoon. Dat spreekt voor zich, ik zeg geen nieuwe dingen hier. U voelt het wel aan. En wat is het ook barmhartig van de Heere dat hij doorwerkt. En niet halverwege stopt. Maar de Heere gaat door. Het werk dat hij begonnen is, zal hij ook niet verlaten. En zo leren ook Gods kinderen onder de bearbeiding van de Heilige Geest geestelijke werkelijkheden te onderscheiden. Maar aanvankelijk kan het nog vaag zijn, onduidelijk. Hun kennen is onvolkomen, het geloof is aangevochten. En vergelijk dan de kinderen, de situatie van Gods kinderen hier met Gods kinderen in de hemel. Wat een verschil. Nu kennen wij nog ten dele. Ons geloof, gewerkt door de Heer is, ondanks zijn werk, dankzij ons, is er nog steeds gebrekkig. Maar Gods Geest werkt door. En straks zullen al Gods kinderen de Heere Jezus zien zoals hij is. En ze zullen veranderd worden naar zijn beeld. En dan zullen ze in eeuwige gemeenschap met de Heere leven. En laten daarom nu maar Gods kinderen waken en werken en bidden. Opzien tot de Heere. Maar nu in ieder geval die man die is, wordt genezen en dan moet hij buiten het dorp blijven. Hij moet naar zijn huis gaan. En na verloop van tijd zal hij toch wel weer terugkomen in het dorp. Heeft hij ook zo zijn bezigheden, nemen we aan. Hij woont per slot van rekening daar in de buurt. En de mensen komen er heus wel achter wat er met hem gebeurd is. De mensen zullen het wel vragen. Het wonder op zich hoeft niet onbekend te blijven. Maar de aandacht moet niet liggen op hem, op zijn wonder, op zijn genezing, maar op de Heer Jezus. Want ogen zijn belangrijk. Maar wat gaan we met die ogen doen? Gaan de ogen van de mensen nu gericht zijn op deze blinde die nu kan zien? Tjongen, moet je hem zien? Of gaan die ogen nu gericht op hem, de weldoener, de Heere Jezus Christus? Ze hebben ogen, laten ze dan ook zien, maar dan op Christus. Maar nu begint een nieuw gedeelte met vers 27. Dat is ook eigenlijk een nieuw gedeelte van het evangelie in Marcus. We kunnen zeggen, dit gedeelte hier bij 8:27 loopt nu door tot aan Golgotha. Want hier begint de Heere Jezus uitdrukkelijk te spreken over zijn feitelijke lijden en sterven. Daar gaat hij zijn discipelen op voorbereiden. Het zijn moeilijke lessen voor de discipelen. De Christus moet lijden. En we zien hier een lijn vanuit Caesarea Philippi, waar ze nu zijn dan, in tot Golgotha. Caesarea Philippi, nou, ze zijn bij Bethsaida weggegaan. Ze gaan naar het noorden. 40 kilometer ten noorden van Bethsaida ligt Caesarea Philippi, te onderscheiden van Caesarea Maritima. Dat is de Caesarea die wij zo goed kennen. Dat was aan de kust van de Middellandse Zee. Daar hield Pilatus ook zijn paleis. En dat was ook de voornaamste stad van Israël, Caesarea, een grote stad. Daar waren ook de meeste Romeinse soldaten. Bij de Joodse feesten verhuisde Pilatus even voor een paar dagen naar Jeruzalem en nam een goed troep soldaten mee. U weet wel waarom. Er waren toen duizenden Joden in Jeruzalem. En er kon makkelijk tot een opstand komen, maar als Pilatus er al was met zijn soldaten, dan konden ze die opstootjes gauw de kop indrukken. Dus Pilatus woonde in Caesarea, daar aan de Middellandse Zee, waar later ook Paulus gevangen gezeten heeft. Maar dat is dus te onderscheiden van Caesarea Philippi. Dat ligt helemaal in het noorden. En dat hoort feitelijk ook bij het land van Israël. Al heersten daar de Romeinen en was het ook eigenlijk een Romeinse stad geworden. Ook dat gedeelte daar hoorde oorspronkelijk nog bij het erfdeel van Israël. En de Heere Jezus is gezonden tot de verloren schapen van het huis Israëls. Dus hij gaat ook daar de gehuchtjes bezoeken, daar in het noorden. En dan komen ze bij Caesarea Philippi. En dan stelt de Heere Jezus een vraag aan zijn discipelen. Wie zeggen de mensen dat ik ben? Een heel merkwaardig antwoord. Ze antwoorden Johannes de Doper. En anderen zeggen dat u Elia bent. En anderen zeggen u bent een van de profeten. Het is een heel belangrijke vraag. En het antwoord is ook heel tekenend. Het is heel schokkend eigenlijk het antwoord. Het is eigenlijk een bijzonder negatief antwoord. Het is een waar antwoord. De discipelen vertolken wat de mensen denken. Het is een heel negatief antwoord. Maar het is ook een heel bijzondere vraag. Wij lezen er zo overheen. Maar u weet uit het Lucas-evangelie, Lucas 9 vers 18, dan staat in het geschiedde als hij alleen was biddende, dat de discipelen met hem waren en hij vroeg hen zeggende, wie zeggen de scharen dat ik ben? Uit het feit dat de Heere Jezus alleen was in het gebed, en dat hij daarna deze vraag stelde, laat zien hoe gewichtig deze vraag was. Want steeds wanneer de Heere Jezus iets heel belangrijks, iets heel wezenlijks gaat doen, lezen wij dat hij steeds in het gebed ging. De prediking in Galilea werd biddend voorbereid. Marcus 1 vers 35. En de bergrede, daar ging de Heere Jezus ook eerst voor in het gebed. En het aanwijzen van de discipelen was de Heere Jezus ook intensief in het gebed. Hij had dat gebed nodig. Hij zei niet, ik ben God uit God en licht uit licht. Ik heb het gebed niet nodig. Och, hij moest en wilde bidden. Wat moeten wij dan niet doen? Steeds als iets belangrijks was, ging hij bidden. Denk maar aan Gethsemane. Wat een gebedsworsteling voor hij zijn feitelijk lijden inging. En hier ook, voordat hij deze vraag gaat stellen, zegt Lucas ons, ging hij eerst alleen in het gebed. Want deze vraag, het is een heel pedagogische vraag. De Heer Jezus zegt niet tegen zijn discipelen, dit en dit gaat er met mij gebeuren. Nee, hij laat de mensen zelf denken. Hij stelt een vraag. En dan moeten de discipelen antwoorden. Er komen meer vragen. De discipelen moeten er zelf door hun redeneren erop komen. Ze moeten het zelf de conclusies gaan trekken. En zo heeft de Heer Jezus gebeden en heeft nu met veel wijsheid deze vraag gesteld. Een heel bijzondere vraag, belangrijke vraag. Het zal de inleidende vraag zijn tot het feitelijke onderwijs over zijn lijden, sterven en opstanding. De kern waarvoor de Heer Jezus gekomen is. Maar dan, het antwoord. Wij denken nog wel best een aardig antwoord. De mensen zagen nog wel wat in Jezus. Johannes de Doper, Elia of een van de profeten. Maar al zien we daarin wel bewondering uit voor de Heer Jezus. Ook wel een respect van de mensen voor de Heer Jezus. Het is eigenlijk een buitengewoon negatief antwoord. Want ze spreken alleen maar erover dat hij een profeet zou zijn. Maar niet degene die de profeten steeds aanwezen, de grote die komen zou. Voor de mensen is de Heer Jezus toch alleen maar een profeet, maar niet de beloofde zelf. Ze zien hem niet als de sterkere die na Johannes zou komen. Ze zien hem maar als een mens, ondanks al de wonderen. Elia, hoeveel wonderen heeft hij gedaan? Een dode opgewekt, toen bij de Karmel, toen vuur uit de hemel, dat deed God. Maar... En hoeveel wonderen heeft de Heer Jezus niet gedaan? En toch zagen ze niet in hem dat hij de Messias was. Hij is een profeet. En hier is eigenlijk het begin van wat we straks zullen horen. Kruist hem, kruist hem. Want het is eigenlijk een antwoord van ongeloof. Maar dat is vandaag de dag ook niet anders. Velen begrijpen Christus en zijn evangelie niet. Er zijn nu ook alle mogelijke opvattingen over de Heer Jezus. En velen die zelfs naar een kerk gaan, weten niet wie hij werkelijk is. En hebben geen persoonlijke geloofsband met hem. En weten niet waarvoor hij op aarde gekomen is. Dat hij gekomen is om zijn volk zalig te maken. En daarom moet er wel een persoonlijke houding te verhouding tussen ons en de Heere zijn. Wij mogen ook niet rusten voordat wij antwoord geven op deze vraag. Wie ben ik? En dat we zeggen, Heer, u bent de zaligmaker. U moet onze middelaar, onze hoge priester, onze herder zijn. Ja, wij mogen ook nooit rusten totdat we kunnen zeggen, mijn geliefde is de mijne en ik ben van hem. Dus de Joden uit de tijd van de Heer Jezus zagen hem niet meer dan als een van de oude profeten. Maar dan gaat de Heer Jezus de discipelen vragen. En dan zie je het contrast. Maar gij lieden, wie zegt gij dat ik ben? Nadat ze eerst verteld hebben de meningen van de mensen, maar nou u, nou jullie, gij lieden. Daar ligt een nadruk op, u, gij. Een diepe vraag, een ontdekkende vraag. Het gaat om wat u van mij zegt, geldt nog steeds op. Wat denkt u over de Heer Jezus? Wie is hij voor u, voor jou? Laten we die vraag ook maar meenemen en de Heer ook antwoord geven. En daarbij gaat het om geloofskennis. Daar richt de Heer zich op. Geloofskennis. Het gaat hier niet om het gaat hier niet maar om te zeggen dat de discipelen geloof hebben, of het vaststellen daarvan, maar het gaat erom of zij een beproefd geloof hebben. Dat ze niet mee zullen doen met de mensen, met hun opvattingen. Maar wie zegt gij dat ik ben? Ondanks alles wat mensen van mij zeggen. En dan zegt Petrus, gij zijt de Christus. Wat een heerlijke belijdenis. En het werd gemaakt door Petrus toen de Heere Jezus arm was en geen uiterlijke eer had. En hij had geen majesteit, geen rijkdom, geen macht. Hij was niet geliefd bij het Joodse volk en de Joodse leiders waren tegen hem. En toch belijdt Petrus hier, gij zijt de Christus. En de Christus, dat betekent de gezalfde. En dat betekent voor Petrus de Messias. Hij zegt het ronduit, u bent de Messias. En hier is toch Petrus een voorbeeld voor ons allemaal. Wij behoren hem ook te belijden. En wat een zegen wanneer we niet letten op wat mensen zeggen. En dat we ons niet laten bepalen door wat mensen zeggen. En dat we ons ook niet laten bepalen door wat mensen vinden, wat wij behoren te zeggen. Maar dat wij ons laten bepalen door zijn woord. En dat wij zeggen, Heer, ook al zien de mensen niet dat u de Heer de zaligmaker bent. En ook al durven ze niet te zeggen dat u de zaligmaker bent. Heere, u bent de zaligmaker en u moet ook mijn zaligmaker zijn. De Christus. Petrus zegt, gij zijt de Christus. En dan weer zien we het zwijggebod. Vers 30. En hij gebood hun scherp dat ze het niemand zouden zeggen van hem. Waarom was dat? We komen er steeds weer tegen. In de prediking ook laatst uit Matthäus. Waarom wilde de Heer Jezus niet dat ze zouden zeggen dat hij de Messias was? Nou, u weet het, hè. Dat de Joden hadden de voorstelling van de Messias, dat een krachtige man, krachtige leider, die met geweld de Romeinen het land uit zouden jagen. Hij zou het koninkrijk van David weer oprichten en dan zouden alle volkeren Israël dienen. En dan zouden alle volkeren Israëls koning dienen. En wanneer de mensen hem zouden aanzien als Messias, dan zouden ze hem met geweld mee willen nemen, dan zouden ze hem nog in opstand willen komen en zouden ze nog hem willen dwingen hun leider te zijn. En dat had de Heer Jezus wel kunnen voorkomen. Hij had alle macht, maar ondertussen was er wel een grote opstand en onrust. En dat zou zijn werk alleen maar verknoeien. In de weg staan. Maar had de Heer Jezus toch niet vaak tot hen gepreekt? Ik ben het brood des levens. Ik ben de opstanding en het leven. En ik en mijn Vader zijn één. En hoe vaak heeft de Heer Jezus niet het Oude Testament geciteerd? En heeft de Heer Jezus zelf ook niet steeds vingerwijzingen gegeven dat hij de Messias was? En de duivelen hebben het uitgekrijst dat hij de Messias was. En de Heer Jezus heeft het ook niet verzwegen. Maar hij wilde de mensen op een voorzichtige manier brengen tot de erkentenis op de juiste wijze dat hij de Messias was. Dat ze hem op een Bijbelse manier zouden zien wie de Messias was en waarvoor hij moest komen. Wel nu, de mensen hebben het niet begrepen. En daarom zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen: je moet er niet over praten. Ze kunnen het niet begrijpen. We krijgen de onrust door. Scherpelijk staat er, verbood hij hen dat ze dit zouden vertellen. Maar de Heer Jezus is de Messias. En straks na zijn opstanding, dan zullen de discipelen het overal gaan verkondigen. Maar hij is een Messias die totaal anders is dan het volk verwachtte. Hij moet lijden. En u weet, dat begrepen de discipelen ook niet. En hier begint de Heer Jezus dan in vers 31. En hij begon hun te leren dat de Zoon des Mensen veel moest lijden en verworpen worden van de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en na 3 dagen wederom opstaan. De discipelen wisten ook wel dat er veel weerstand was, veel vijandschap tegen de Heer Jezus. En nu gaat de Heer Jezus hen ronduit vertellen dat straks zullen de Joden hem definitief verwerpen. En deze verwerping zou komen uit het hoogste gerechtshof van de Joden. Van de oudsten, de wetgeleerden, de overpriesters, het gehele Sanhedrin. Ze zullen Jezus doden. En na 3 dagen zal hij weer opstaan. De discipelen hebben het niet begrepen. Het paste ook niet in hun voorstellingsvermogen van wat de Messias zou zijn. Ze dachten nog altijd, zoals de Heer Jezus nu preekt, zo blijft het niet. Het wordt straks heel anders. Er komt straks toch een heerlijke koninkrijk. En dan komt het allemaal weer goed. Maar Gods weg was anders. Er staat hier in vers 31, veel moest lijden, moest. Dat betekent niet dat de Heer Jezus het niet had kunnen ontlopen. Had de Heer Jezus zo kunnen doen. Maar dit moest, u weet het wel. Dat ziet ook op. De noodzaak van verzoening. Hoe kunnen dan de zonden verzoend worden? Alleen maar door zijn lijden en sterven. Hij moest heen gaan. Hij moest lijden en sterven. Hij moest opstaan uit de doden. Want zonder bloedvergieting en zonder een volkomen betaling en zonder het bewijs te geven van volkomen betaling kan er geen verzoening zijn. De enige weg was in de weg van een losprijs te geven voor de zonde. Hij moest overgeleverd worden. En hij moest opstaan. Overgeleverd om onze overtredingen. Opstaan om onze rechtvaardiging. Daarom moest Christus deze weg gaan. Wel nu, Petrus hoort dit allemaal en hij vindt het me allemaal niets. Hij zei, ik kan zo echt niet. En hij wordt zelfs wat vrijpostig, neemt zijn meester apart en begint zijn meester te bestraffen. Zo onder 4 ogen. Maar de Heer Jezus breekt het gesprek af. En hij keert Petrus de rug toe. En dan horen al de discipelen als het ware hoe de Heer Jezus over zijn schouder heen roept: ga heen achter mij, Satanas, want ge verzint niet de dingen die God zijn, maar die der mensen zijn. En hier noemt de Heer Jezus Petrus een Satan. Satan, dat is tegenstander van God. En hier gaat Petrus door zijn eigen gebrekkig inzicht tegen de Heer Jezus in. Hier is Petrus een vijand van zijn eigen zaligheid. Hier bedenkt Petrus alleen maar dat wat aangenaam is voor de mensen. Want de mensen willen geen leidende verlosser. De mensen willen een stoere verlosser, een machtige verlosser, die met geweld zal verlossen. Dat is nog steeds zo. Wie zijn populair in deze wereld? De sterken, de machtigen, de groten. maar iemand die lijdt aan een kruis. Volgens de mensen van deze wereld heeft zo iemand geen kracht. Het is een dwaasheid voor hen. Het is verachtelijk en een ergernis voor hen. En daarom is dit lijden van de Heere Jezus ook totaal anders dan de godsdienstige opvattingen van die tijd. Dit lijden van de Heere Jezus is totaal iets nieuws, nog nooit gebeurd, nog nooit daarna vertoond, dat een God gaat lijden en sterven voor zijn volk. Dat de Heere Jezus geleden heeft, is alleen maar te verklaren uit Gods recht, uit Gods heiligheid en liefde. Petrus, hij heeft zojuist beleden, gij zijt de Messias. En hier, hoe struikelt hij? Hij was eigenlijk ook nog onwetend. Hij begreep ook nog zo weinig. En hij zag ook niet in dat de Heere Jezus moest lijden aan het kruis. Ze hebben tot het laatste toe ook niet begrepen. Er spreekt ook wat verwaandheid uit bij Petrus. Dat hij het zich aanmatigde om de Heere zo alleen terzijde te nemen en de Heere de les te lezen. Laten wij ook maar nederig en ootmoedig zijn. En laten wij maar dagelijks bidden, bewaar mij voor struikelen. Verlos mij van mijn onwetendheid. En bewaar mij voor verwaandheid en overmoed. En zo moeten wij ook maar geduldig zijn met andere mensen, die misschien ook iets doms tegen ons zeggen. Of misschien heel, heel ongevoelig iets kunnen zeggen. En laat ons maar niet boven hen verheffen. Maar wij kunnen ook zulke domme dingen zeggen. We zijn toch geneigd tot struikelen, tot hinken en tot zinken. Ieder ogenblik gereed. Als u uw eigen hart wat kent, dan wordt u mild voor een ander. En dan lezen wij de versen 34 tot en met 37, hoe de Heer Jezus prachtig onderwijs geeft aan zijn discipelen. Daar lezen we dan, zo wie achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar zo wie zijn leven zal verliezen om mijnentwil en om des evangelies wil, die zal het behouden. Want wat zou het de mens baten, zo hij de gehele wereld won en zijn zielen schade leed? Of wat zal een mens geven tot lossing van zijn ziel? Want het is niet alleen de Heere Jezus die een kruis zal gaan dragen. Maar allen die hem volgen, hebben hun eigen kruis. En wat is dat kruis? Dat is zelfverloochening. Het gaat hier ook niet om zelfverloochenend handelen. Het gaat hier niet om maar een voor een gedeelte. Dat iemand zijn eigen belang voor een gedeelte, tijdelijk, vergeet. Dat zou veel te zwak zijn. Hier spreekt de Heere Jezus over een totale verloochening van het eigen ik. Het gaat hier om dat de mens zichzelf leert kwijtraken aan de Heere. De wet van het tarwekorrel. Het moet sterven in de aarde. Zo zal het vrucht voortbrengen. En dit moet er wel allemaal heel schokkend geweest zijn voor de mensen. Dat zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar zo wie zijn leven zal verliezen om mijnentwil en om des evangelies wil, die zal het behouden. Toch heel schokkende woorden. Het leven verliezen. Nee, we willen het leven behouden. We willen ons volk in het leven behouden. We zullen het zwaar trekken. En we zullen in plaats van een kruis te dragen, we zullen die Romeinen die het kruis hier gebracht hebben, die zullen we een kopje kleiner maken, we zullen hen verdrijven. Maar in plaats daarvan vraagt de Heer Jezus liefde. Zelfs tot de dood. Niet het zwaard, maar juist het kruis. Het kruis opnemen. Voor ons, we zijn aan gewend aan die woorden. Maar voor de mensen van die tijd, het was schokkend. Een kruis dragen? Niemand wil straks dat kruis dragen. Simon van Cyrene ook niet. Het is een vervloekt ding. En dan zegt de Heer Jezus, het kruis dragen. En achter mij aankomen. Zelf verloochenen. Zelfs de dood in moeten gaan. Want het gaat niet om ons eigen ik. Maar het gaat om hem. En zo gaat het er ook niet om wat wij in dit leven allemaal bereiken. En wat wij allemaal hebben. Wat we allemaal bezitten. Onze ziel moet behouden worden. En wat maakt het uit als we alles gehad hebben, maar we zullen onze ziel verliezen? Dat is nou nog steeds werkelijkheid. Dat zij die bij de Heere Jezus willen horen, en zij die zijn discipelen willen zijn, die moeten ook leren zichzelf te verloochenen. Die moeten ook leren hem te volgen en het kruis dood. En zo moet ook ons leven sterven. Wat betekent dat? Dat de oude mens met al zijn verdorvenheid moet sterven. En dat betekent dat wij geroepen worden ons vlees met al de zondige neigingen te kruisigen. En de daden van het vlees te doden. En dagelijks te vechten tegen de duivel. En als het moet, zelfs ons leven verliezen. Zoals mensen in deze wereld doen. Mensen die hun leven verliezen ter wille van de Heere Jezus. En dan hoeven wij nog niet ons leven letterlijk neer te leggen. Maar zelfverloochening. Niet mijn wil, maar uw wil. Ons eigen vlees kruisigen. Ik denk dat we wel begrijpen wat daarmee bedoeld wordt. En weet u, zonder kruis is er geen kroon. En dan hoeven we niet te vrezen om achter de Heer aan te gaan. Want zijn last is ook nog licht en zijn juk is zacht. En de Heer geeft kracht naar kruis. Ik vermag alle dingen. Dat betekent, ik kan alle dingen doen door Christus die mij kracht geeft. Filippenzen 4 vers 13. En zo mogen wij onszelf ook wel de vraag stellen of ons geloof echt is. Of ons geloof waar is. Offeren wij iets op voor de Heere Jezus? Kennen wij ook dat sterven aan ons eigen ik? Of hebben wij misschien nog steeds een godsdienst zonder zelfverloochening? Als wij een godsdienst hebben zonder zelfverloochening, dan is onze godsdienst waardeloos. Een godsdienst die ons niets kost, zal ons geen zaligheid bewerken. En hier zien we hoe waardevol wij zijn. U en ik. Waarom? Omdat we een ziel hebben. Een ziel. De onuitsprekelijke waarde van onze ziel. Wat zal een mens geven tot lossing van zijn ziel? Hoe vaak denken wij aan onze ziel? Of aan de waarde van onze ziel? Onze ziel bestaat voor eeuwig. We zullen ergens zijn. Of in de buitenste duisternis. Of bij de Heere in het licht. En wij staan bloot aan het gevaar om onze ziel te verliezen. Het is heel gemakkelijk je ziel te verliezen. Dat kan. Doordat we de dingen van deze wereld aankleven. Een mens kan zijn ziel vergiftigen door allerlei dwalingen te geloven. Hij kan zijn ziel verhongeren. Doordat hij niet bezig is met het woord en niet de gemeenschap met de Heere zoekt. En hij weigert het evangelie te ontvangen in zijn hart. Elk mens is in staat zijn ziel te verliezen. Maar we kunnen niet in eigen kracht onze ziel behouden. Maar die ziel zal wel altijd bestaan. En u kan heel de wereld niet opwegen tegen de waarde van uw ziel. Mensen die schatrijk geweest zijn en nu voor eeuwig verloren. Mensen die hier op het dorp gewoond hebben, heel eenvoudig, tot bijna op het armoedige af. Maar hun ziel was behouden. Hoe rijk. En dan zegt de Heer Jezus in vers 38, want zo wie zich mijns en mijne woorden zal geschaamd hebben in dit overspelig en zondige geslacht, dien zal zich de Zoon des Mensen ook schamen, wanneer hij zal komen in de heerlijkheid zijns vaders met de heilige engelen. Wat zal dat wat zijn wanneer de Heer Jezus terugkomt? Kunnen we ons geen voorstelling van maken. Maar weet u wat iedereen dan wil? Die wil horen bij de Heer Jezus. Die wil horen aan de kant, aan de rechterkant van de Heer Jezus. Dat wil dan iedereen. Maar wanneer wij ons geschaamd hebben voor de Heer, dan zal de Heer Jezus zich ook schamen voor ons. Wanneer hij zal komen in de heerlijkheid van zijn vader. En nu zijn wij ook nog verbondskinderen. We zijn gedoopt. We zijn onder de belofte van het evangelie. Een belofte die toegepast moet worden. Dat weten we. Dat de Heer ook bereid is toe te passen. Zijn we daarmee aan het werk? Bestormen wij de hemel? Verwachten wij genade voor genade van de hemel? Of moet de Heer Jezus zich over ons schamen? Is dat het volk dat na mijn naam genoemd is? Dat volk dat zoveel voorrechten, zoveel mooie prekende jaren door gehoord hebben van bekwame predikanten die hiervoor gestaan hebben en toch niet actief verwachtend bezig zijn met het woord en toch niet opzien tot mij, ook al hadden ze zelf helemaal niets en ze deugden niet en ik wist wel dat ze niet deugden en ik wist wel dat ze niets hadden en ik wist wel dat ze niets konden en ik wist wel dat ze niet zijn in zichzelf. Maar laten ze dat toch voor mij uitspreken. Zou ik dan niet verlossen? Is mijn hand dan te kort om verlossen? Is de rechterhand des Heren verkort? En laten we ontvangen door mensenvrees, wat een strik is. En dat we ons ervoor schamen wanneer mensen bemerken dat we wel naar de kerk gaan. Dat wij wel in ons gezin willen leven overeenkomstig Gods woord. Wat maakt het ons uit wat de mensen van ons zeggen? Het moet ons alles uitmaken wat de Heere van ons zegt. En wat zegt de Heere van ons? Ziet Hij ons pleiten? Verwachten, roepen, hem belijden voor het aangezicht van God. U alleen kunt mijn zaligmaker zijn. Houden we rekening mee dat die dag komt. En we kunnen die afspraak niet afzeggen. En dan geldt maar één ding. Of u aan zijn voeten geweest bent in uw leven. Amen. Zullen we nog met elkaar zingen? Psalm 40, het vierde vers. Psalm 40, het vierde vers. Brandofferen, nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis, nog eer. Psalm 40, vers 4. En dan hebben we nog wel gelegenheid voor een paar vragen.
Brandofferen, nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Toen zei ik, zie ik kom, o Heer. De rol des boeks is met mijn naam vervuld. Mijn ziel u opgedragen, wil u alleen behagen. Mijn liefde ijver brandt, ik draag u heilige wet, die gij den sterveling zet. In het binnenste in gewand.
Niet afgezakt. Goed. Bart, mag je een glaasje water? Bart, een glaasje water. Goed, nou, dan is nog gelegenheid tot wat vragen. Ja, het zijn bekende geschiedenissen. Hè? Je hebt er verschillende preken wel over gehoord, de jaren door. Maar het is toch altijd, soms kan zomaar iets nieuws weer oplichten. Ja. Ja. Nou, heeft iemand een gedachte misschien, of een opmerking, of iets? Arjan. Ja.
Want Petrus wist toch niet van zichzelf. Want in Matthäus zegt hij: Jezus, deze minuut heb je dat niet geopenbaard, maar mijn vader die in de hemel is. Dus kan je zien dat de Heer Jezus op zijn eigen werk terugkomt.
Dat is heel mooi, ja. Het is heel mooi om zo schrift met schrift te vergelijken. Ik zal de vraag even herhalen. Voor hen die thuis meeluisteren. Er staat dan in Matthäus 16, meen ik. Matthäus 16. Dat wanneer Petrus er gezegd heeft, hè, gij zijt de Christus. En er staat iets uitgebreider, de Zoon van de levende God. En dan zegt Jezus, zalig zijt gij Simon Bariona. Want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En dan gaat de Heer Jezus nog verder. Ik zeg u ook dat gij zijt Petrus, op deze Petrus zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten der hel zullen dezelfde niet overweldigen. En ik zal u geven de sleutelen van de koninkrijk der hemelen. En zo wat gij zult binden op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn. En zo wat gij ontbinden zult op de aarde, zal in de hemel ontbonden zijn. Maar dan verwijs je, Arjan, hier naar in vers 17. Vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En dan zie je dat de Heer weer terugkomt op zijn eigen werk. Ja, en dat was toch, heb je zo goed begrepen dat je opmerking was? Ja, de Heere komt dus terug op zijn eigen werk. Dus dat wil zeggen, de Heere zoekt ook. Maar de Heere wil ook dat zijn kinderen ook dat werk van God in hun leven gaan herkennen. Daarom zegt de Heere Jezus. De Heere wist dat al lang, wat de overtuiging van Petrus was. Maar nou moet de Heere, nou wil de Heere dat Petrus het zelf ook gaat zien. Ja. Hij schijnt licht op zijn eigen werk. En dat hoort ook bij het toepassende werk van de Heilige Geest. Dat noemen we de wederkerende daad van het geloof. Dus het werk van de Geest waarbij de Heere terugkeert en licht werpt op Gods werk in de ziel. En dat u het gaat zien. Ja. Zo mag je het ook wel hier zien, denk ik. Ja.
Maar als Petrus nou dat zegt, het even later, dan moet de Heer Jezus hem bestraffen. Want dan zegt hij, ben ik helemaal niet, dat kan niet. Dat zal niet gebeuren. Dan heeft hij het toch niet goed begrepen. Wat de Christen zegt, dan kan hij dat wel zeggen.
Nelly, u zegt dan dat als de Heer Jezus, als Petrus eerst gezegd heeft, gezegd de Christus Gods, en even later gaat zeggen, dit zal u geenszins geschieden, dan heeft Petrus het toch niet begrepen. Dat klopt. Hij wist toch niet precies waarvoor de Heer Jezus moest komen. Hij zag hem wel als de Messias. Dat is heel interessant, daar kun je geestelijke lessen uit afleiden. Dat het toch ook nog mogelijk is dat er een betrekking is op de Heer Jezus. Dat er een geestelijke trekking is, een liefde, een overgave. Zie, we hebben alles gevolgd, Heer, om u. Tot wie zullen we gaan, Heer? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. En dat vlees en bloed ons dat niet geopenbaard hebben, maar de Vader in de hemel, door de Heilige Geest. Dat was precies zo met Petrus. Maar hij had toch onvoldoende oog voor het verlossingswerk van de Heer Jezus. En dat kan ook zo in het geestelijke leven zijn. Dat er heus wel een werk van de Heere begonnen is in het hart. Maar dat er toch onvoldoende zicht is op de noodzaak van de betalende borg. En dat de Heere dat verder gaat uitdiepen. En dan wordt het, ja, verdiept. En dan wordt het werkelijk aanbeden en gezien waarvoor u moest komen. Ja. Ja.
Ik moest tijdens het referaat denken aan twee uitspraken. Een uitspraak van Christus zelf. Niemand kent de Vader dan de Zoon. En niemand kent de Zoon dan de Vader. En die de Zoon wil openbaren. Dus het gaat, dat is weer een bijzondere daad, om een levende Christus. De andere uitspraak, dat was van een predikant, opgeleid in Apeldoorn, dat erbij zeggen, die zei, tijdens een kerkdienst, heb ik zelf beluisterd, wat heb je aan een papieren Jezus? Dat zei die om de gemeente wakker te schudden. Niet in zijn algemeenheid Jezus. Levende Jezus, hem bekennen als je oudste broeder, dan heb je ook een gemeenschappelijke vader. Ja, moest ik zo wel aan denken. Ja, dat is een uitspraak.
Ja.
Ja, dat is wel.
Moet ik even over nadenken, denk ik.
Ja,
ja.
En neem maar mee naar huis.
Ja.
Allemaal hoor. Allemaal.
Ja, de wakker schudden is heel goed.
Ja,
zeker. Dus ja, dus uw twee uitspraken. Zei u dat de ene uitspraak was van de Heer Jezus. Hè, niemand dan de Zoon. En wie de Vader of de Zoon wil openbaren. Ja, dat klopt. En dan de andere uitspraak van wat heb je aan de papieren Jezus. Om de gemeente wakker te schudden. En wakker schudden, dat is zeer, zeer nodig. Het is ook goed om je Bijbels uit te drukken, hoor. Ik weet niet of ik dat nou zomaar eerlijk gezegd zomaar zou zeggen. Een papieren Jezus. Het is goed dat u de naam van de dominee niet noemt. Die het gezegd heeft. Maar ja, het gaat u wel om een formele, dat bedoelt hij natuurlijk, een formele toestemming waarbij er geen diepte in zit, er geen leven in zit. En verstandelijk toestemming, dat bedoelt hij natuurlijk. Ja. En dat is ook duidelijk, zeker. Maar, ja, wat zei u daarna? Die dominee zei van, het moet een persoonlijk beleefde zaak zijn. Ja, zeker. Ja, ja. Nou, dat is zeker zo. Ja. Ja, helemaal. Ja.
U heeft ook gezegd dat leiding is die werken voor verschillen. Want u heeft nu gezegd dat hij geen wonderen wou doen en voor de menigte. Maar hij heeft ook gezegd, geloof mij om de wonderen.
Klopt. Klopt. Ja, dus. Hij wilde geen wonderen doen, omdat hij niet wilde gediend worden om de wonderen, maar om wie hij was. Maar u zegt terecht, hè, geloof mij dan om de wonderen. Ja. Nou, hoe moeten we dat dan opvatten? Ja. Iemand een gedachte? Kijk, de Heer Jezus deed tekenen van de koninkrijk der hemelen. Er waren de wonderen. Tekenen van het koninkrijk. Dat de mensen konden weten, nu is het koninkrijk Gods over ons gekomen. En dan ging het ook daar niet om die wonderen, maar om het koninkrijk Gods. En dat hij de koning was van dat koninkrijk. En dat hij gekomen was om een koninkrijk hier te bouwen. En dat het koninkrijk zou betekenen dat zondaren tot bekering zouden komen. En dus ook wanneer de Heer Jezus zegt, geloof dan om de wonderen zelf, geloof mij dan wie ik ben, om de tekenen, om de wonderen. Want de wonderen zijn ook afbeeldingen van wat de Heer Jezus kan en wat de Heer Jezus doet. Net zoals de Heer, dezelfde kracht waarmee doden opgewekt werden, waarbij blinden een gezicht kregen, datzelfde kracht is ook nodig tot de bekering van een zondaar. En armen ontvangen het evangelie. Daar ging het om. De Heer Jezus predikte vooral. De nadruk lag op de prediking. Bekering. En bekering tot God. Ja. Vergeving van zonden. Dus ja, de wonderen waren tekenen. Maar het ging om de inhoud van de koninkrijk. Zo kun je dat zien, denk je. Ja, dat is goed dat u zegt.
Ja, ik denk er wel eens aan dat meneer Jezus zegt tegen Johannes, omdat het allemaal in de Bijbel op geschreven staat, van die wonderen.
Ja, ja, ja.
Ja, ik weet nog wel wat nodig.
Nou, gaat je gang.
Ja. U haalde in het referaat aan het volbrachte middelaarswerk. Nou hebben we Goede Vrijdag gehad en Pasen gehad. En als je dan wat meer over die dingen nadenkt, dan kan je zeggen dat na het sterven van Christus, ja, daarin heeft hij een daad gedaan hoor. Hij is niet gestorven zoals een mens sterft. Het leven afgelegd. Ja. En de geest gegeven in de handen van de Vader. En dan daarop is gevolgd een vaderlijke aanvaarding en een vaderlijke toerekening naar de zoon. Maar het was een rechtsgeding op Golgotha. Dus daarin is volgd ook dat het was een goddelijke aanvaarding en een goddelijke toerekening. De eenheid en de drie-eenheid van het verlossingswerk. En dat geschiet door de geest. De toepassing. En daarop dan weer de toerekening bewust.
Juist. Yeah. Dus u wilt zeggen eigenlijk, in het werk van de verlossing werkt God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest samen. Met het doel om de uitverkorenen daadwerkelijk te behouden. Zeker. Ja. En nu, wij weten niet wie de uitverkorenen zijn. Wij mogen de Heer roept ons allen. Roept ons. Met bevel. En, ja, dat is waar. Maar dus, dat zien we hier ook als we zo nadenken over het werk van de Heer Jezus. Dat hij moest lijden en sterven. Dit moeten uit onze tekst. Dat past ook precies in uw opmerkingen. Wat u zegt. Zeker, dat moest ook zo zijn. Nou, nog een vraag of een opmerking? Ja, Florian. Nou, dat is heel interessant zo te vergelijken met elkaar. Want juist door te vergelijken komt er meer licht op een bepaalde genezing die we bezien. Het is heel goed dat je aanwijst, die bloedvloeiende vrouw, die dacht dat ze zo even in het verborgen dat kon doen. Maar toen moest ze tevoorschijn komen. En toen moest ze beleiden wat ze had. En ze schaamde zich natuurlijk. En ze beleed dat. En de Heer Jezus zei, uw geloof heeft u behouden. Ja, behouden. Ze was behouden. We mogen geloven dat schuld was verzoend. Dat ze de Heer Jezus aangreep. Ja, en dat was inderdaad, daarbij blijkt het ook duidelijk dat de Heer Jezus gekomen is om te redden van de schuld. Hij is gekomen om te zoeken, om te behouden. Terwijl hier bij deze gelijkenis, bij deze genezing, is het anders. Vindt het plaats in het verborgene. En ik vind het mooie gedachte, dat dus zij die, vind ik mooi dat je het zo aanwijst, dat zij die dus belang erin zouden hebben, de exacte manier waarop de Heere dat gedaan heeft, dat zij dat van hem, ja, van die blinde man die genezen was, konden horen. Juist. Heel goed. Heb ik er niet gestolen. Nou, daarom moet ze het ook gaan belijden. Ook voor de mensen aan geloof belijden. Dat is God verheerlijkend. En het is tot haar zaligheid. Ja, dat is waar. Ja. Maar het is waar, Florian, wat je zei. De verschillende manieren waarop de Heer een genezing verricht. Daar kun je lessen uit afleiden. Kun je vergelijkingen uit afleiden. Ja, dat is ook vind ik mooi. Ja. Nou, iemand anders nog? Bart. Ja. Ja. Dat vind ik een interessante vergelijking. Dat past helemaal in het verband ook. Ja, Bart. Dat vind ik heel mooi. Ook Petrus. Hij moest ook zwijgen. Net zoals die blindgeborene. Of die blinde. En de Heer Jezus nam hem ook apart. En hij zag het ook allemaal niet precies. Hij zag ze ook in feite als bomen wandelen. Dat vind ik een mooie lijn. Ja, dat is waar. Ja, het past helemaal in het geheel. Het is Bijbels, denk ik. Dat is een voorbeeld. Ja, vind ik mooi. Ja. Zo is dat. Want, ja. Het is zo frappant dat Petrus het toch allemaal niet zo begreep. Hij dacht dat hij het begreep. Maar hij moest nog veel leren. Ja.
Ze begrepen weinig. Dan denk ik wel eens. Zou het leeftijdsgenoten geweest zijn? Want dat weet je nou als je jong bent.
Ja, ja, dat is waar. Maar ze waren wel bijna 3 jaar met de Heer Jezus geweest. Hè? Maar ja, hoe jong waren ze? Ja, de discipelen waren een beetje jonger dan de Heer Jezus, dacht ik. Maar ja, de Heer Jezus was 30. Ik denk dat zijn discipelen zo'n jaar of 20 waren. Maar ik weet niet goed waar ik daarop baseer, hoor. Dus ik weet niet hoeveel water dat water dat houdt, zeggen ze in het Engels. Hoeveel, dat betekent dus wat voor, of dat werkelijk allemaal zo klopt, maar... Juist. Precies. Oké. Ja, goed. Geestelijk kind. Ja. Goed. Nou, dank u wel voor uw aanwezigheid. Dan hopen we elkaar wel weer te zien. Nou, wel eerder, maar in dit verband dan in het nieuwe seizoen weer. Ja? Dus zullen we nog samen danken. Barmhartige Heren, zo willen wij u danken en erkennen dat we hier zo bij elkaar konden zijn en een goede opbouwende avond met elkaar mochten ontvangen. Het is toch goed en nuttig om uw woord te onderzoeken, daarover samen na te denken, van gedachten te wisselen. Heere, geef dat het tot stichting en tot vermaning en vertroosting mag zijn. En gedenken ieder van ons in genade, dat wij ook mogen letten op die grote schat die we omdragen, onze ziel. Wat zal een mens toch geven tot lossing van zijn ziel? Wij kunnen niets geven. Het is alleen het bloed van Christus. Dat moest ervoor vloeien. Heere, laten wij u dan maar aanlopen. En dat u zich niet voor ons zal hoeven te schamen op die grote dag. Maar dat u ons ziet, dat u ons mag zien, Heere. Al was het maar als een arme bedelaar en een bedelares aan uw genadetroon. Ach, Heere, trek ons. En wil door uw woord en geest het ons laten zien dat u de Christus bent. En dat buiten u er geen leven is. Heere, zegenen ieder van ons. Breng ons veilig thuis. En gedenk ons zo om Jezus wil. Amen. Allen wel thuis.